Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. We willen vanochtend onze serie uit de Filippenzenbrief gaan vervolgen. En we willen de draad weer oppakken waar we de vorige keer zijn gebleven. En dat was bij Filippenzen hoofdstuk 1. En vanochtend willen we dan naar het laatste gedeelte van dit hoofdstuk gaan luisteren. De verzen 21 tot en met 30. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 21 tot en met vers 30. En ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken. We gaan dat gedeelte eerst samen lezen. Ik zal lezen vanaf vers 19. Maar in de prediking zullen we in het bijzonder stilstaan bij de versen 21 tot en met 30. Filippenzen hoofdstuk 1, vanaf vers 19. Daar lezen we: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit duidelijk een teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Amen. De vorige keer hebben we gehoord dat Paulus was verblijd toen hij in de gevangenis zat. Of beter gezegd, Paulus stond onder huisarrest. Maar Paulus was verblijd. Waarom nou? Christus werd gepredikt, terwijl Paulus onder huisarrest stond. Met als gevolg, en we weten het misschien nog wel, dat die pretoriaanse garde, die elite soldaten van de keizer, tot geloof kwamen. Christus werd gepredikt door de broeders in de Here, die door Paulus zijn gevangenschap vertrouwen hadden gekregen om het woord nog overvloediger te verkondigen, onbevreesd te durven spreken. En zelfs werd Christus gepredikt door sommigen uit afgunst en ruzie. Ja, hun houding was zondig. Ze wilden zelf belangrijk worden gevonden. Hun motieven waren niet zuiver, maar hun boodschap was wel zuiver. Kijk, Paulus lijkt niet zo onder de indruk van hun motieven. Het gaat er meer om hun boodschap. En over die boodschap is Paulus verheugd. We hebben dat de vorige keer gehoord uit de voorgaande verzen. Paulus is blij. Waarom nou? Ze predikten namelijk Christus. En nu moeten we, zoals we de vorige keer ook gezegd hebben, niet denken dat het dus niet uitmaakt wat er gepredikt wordt als Christus maar genoemd wordt. Nee, die boodschap die werd gebracht, die doet er wel degelijk toe. Die boodschap was namelijk zuiver. Anders had Paulus niet zo gereageerd als hij deed. Anders had hij net zo gereageerd als dat hij deed tegen de Galaten. In Galaten hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 8. Want daar sprak Paulus namelijk een vloek uit over degene die het evangelie van Christus verdraaien. Ja, de kracht van het evangelie was duidelijk aanwezig hier. Het doel van de herder was dat Christus groot gemaakt zou worden in zijn lichaam. Of het nu door het leven is, zegt hij, of door de dood. In zijn hele persoon wil Paulus Christus verheerlijken. Christus groot maken. Als hij blijft leven door zijn bediening en als hij sterven moet door zijn sterven bij Christus in de hemel. En vanochtend heb ik boven de preek gezet: Christus verheerlijkt. Ja, de hele Filippenzenbrief, het is een en al Christus. Christus verheerlijkt, en we zien dat in de versen 21 tot en met 24 door een duidelijke belijdenis. In de tweede plaats zien we het door een vordering en blijdschap in het geloof in de versen 25 en 26. En in de derde plaats zien we dat Christus wordt verheerlijkt door een christelijke levenswandel in de versen 27 tot en met 30. Christus verheerlijkt. In de eerste plaats door een duidelijke belijdenis in de versen 21 tot en met 24. Ken je de situatie in je leven dat je een keuze moet maken? Een keuze tussen twee dingen die heel mooi zijn, die je heel graag wilt. Wanneer je voor het een zou kiezen, dan zou dat geweldig zijn. En als je voor het andere kiest, ja, dan zou dat ook geweldig mooi zijn. Maar ja, wat kies je dan? Zo'n keus, dat is niet altijd makkelijk. Laat me een voorbeeld geven aan de kinderen. Stel je eens voor dat mama en papa zeggen: we gaan een dagje uit en jullie mogen vertellen waar we naartoe gaan. En stel je nu eens voor dat je heel graag naar de dierentuin zou willen. Maar je wilt ook heel graag naar het zwembad. Maar ja, allebei kan niet. Je moet een keuze maken. Nou, en dan kan kiezen best wel moeilijk zijn, want alle twee de dingen vind je heel leuk. Die wil je heel graag. Nou, hier vanochtend gaat het ook over een keuze. En Paulus zegt hier in de Bijbel, in Filippenzen 1, vers 22, wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. Maar bij Paulus gaat het om een hele andere keus. Bij Paulus ging het om blijven leven of sterven. En dan zegt Paulus: ik weet niet wat ik moet kiezen. Nou, daar moet je eens even over nadenken. Paulus zegt: want het leven is voor mij Christus en het sterven, dat is voor mij winst. Hij zegt als het ware: het is een win-win situatie. Er zijn hier geen verliezers. Beide situaties zijn goed voor mij. Kan jij dat Paulus nazeggen vanochtend? En misschien denk je wel: Paulus, wat is er mis met je, man? Ben je soms levensmoe? Nou, als dat het geval was geweest, dan zou Paulus niet gezegd hebben dat hij niet kon kiezen tussen leven en sterven. Nee, Paulus is niet levensmoe. Waar Paulus zich op richt, is dat Christus wordt verheerlijkt. Dan is Paulus verblijd, staat er, dan is hij blij. En bedenk dat er al eerder sprake was van een win-win situatie. Tijdens Paulus zijn gevangenschap. Toen ging het evangelie namelijk gewoon door. Het evangelie werd verkondigd. Het goede nieuws, het werd verkondigd. En nu spreekt Paulus opnieuw. En hij spreekt een duidelijke belijdenis uit. Dat het leven voor hem Christus is. En dat het sterven voor hem winst is. Maar wat bedoelt Paulus nou eigenlijk als hij dit zegt? Nou, hij weegt af wat het beste is. Het beste waardoor Christus wordt verheerlijkt. Waardoor Christus wordt grootgemaakt. Is het niet wonderlijk wat er staat in vers 22? Lees maar mee. Daar staat: en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Alsof Paulus de vrijheid had om een keuze te maken. Ik heb de vrijheid om te kiezen, zegt hij als het ware, en niet de keizer. Vanuit menselijk oogpunt behoorde de keuze van leven of dood niet aan Paulus. maar aan de keizer. Paulus was namelijk gevangen genomen en hij wachtte op zijn veroordeling. Maar we moeten vanochtend een dimensie dieper kijken, een laag dieper. Wat bedoelt Paulus nu precies? Het gaat hier namelijk om iets anders. Weet je, je kunt alleen een echt stabiel leven leiden als het einde van je leven vast en zeker is. Wanneer je weet wat het einddoel van je leven zal zijn, wat je bestemming is. En dat was duidelijk voor Paulus. Paulus, hij was meer verblijd in Christus dan alles wat het leven kon bieden en wat de dood kon nemen. Christus is de meester van Paulus en niet de keizer. Christus is soeverein en niet de keizer. Ja, het sterven van Paulus is winst, omdat het leven van Paulus Christus was. Is het leven voor jou Christus? Heb jij en heeft u de Heer Jezus lief? Als Hij voor jou stierf, wil jij en wilt u dan voor Hem leven? Ben jij zo één met Christus? Dan wil je namelijk steeds meer op Hem gaan lijken. En dat is wat Paulus ook zei tegen de Galaten in hoofdstuk 2, Galaten hoofdstuk 2 vers 20, met deze woorden. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, zegt hij, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat is nou precies de reden waarom Paulus kon zeggen, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Nee, Paulus, hij was niet levensmoe. Hij zat niet in een diepe depressie en hij was niet uitgeput. Hij was sterk, niet in zichzelf hoor, maar in Christus. Ondanks zijn omstandigheden was Paulus sterk, een sterk man, ja, zwak in zichzelf, gebonden, onder bewaking van soldaten, wachtend op zijn vonnis, maar geestelijk sterk. Hij zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 10, daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zijn sterven betekent voor hem winst. De dood brengt hem eeuwige heerlijkheid. De dood ontneemt hem niets, omdat hij dan met Christus zal zijn. De Puritein Richard Sips zei eens, wat een grotere bemoediging kan een mens hebben dan dat op het moment wanneer hij moet gaan vechten tegen zijn vijand, hij al zeker is van de overwinning nog voordat hij gevochten heeft. Kijk, dat is de situatie van Paulus. Ja, de dood is een vijand en de dood hoort niet bij het leven, zoals de wereld je probeert wijs te maken. Maar de dood is overwonnen. En daarom kon Paulus zeggen dat het sterven voor hem winst was. Paulus, hij wist dat zijn ziel bij zijn sterven onmiddellijk met Christus zou zijn. Anders zou hij nooit kunnen zeggen dat het sterven winst was. Weet u, de Bijbel spreekt niet over ophouden te bestaan of het slapen van de ziel tot de opstanding. De Bijbel spreekt niet over vagevuur of limbo, een onzekere periode waarin de zielen van overledenen wachten totdat er een besluit wordt genomen. Dat zijn allemaal inbeeldingen van mensen, voorstellingen, maar onbijbels. Denk maar aan de misdadiger die naast Jezus hing aan het kruis. Wat zei de Heer Jezus tegen hem? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Kijk, dat was Paulus zijn bestemming. Het was een gezegende gemeenschap met zijn zaligmaker. Kan u dat vanmorgen nazeggen? Is het sterven voor u en voor jou winst? O zeker, we mogen genieten van het leven. Het is goed. Het is een gift van God. Maar kan je uiteindelijk zeggen, het sterven is voor mij winst? Met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Zie je, de hemel is geen hemel zonder Christus. Christus is de vreugde van Paulus. Maar blijf ik leven in het vlees, zegt hij, dan betekent dat voor mij vruchtbaar werk. Kijk, want dan is hij in staat om het evangelie verder te brengen. Verder te gaan met de prediking. Dan is hij in staat om naar Spanje te gaan, want daar wilde hij naartoe gaan. We weten helaas dat hij daar nooit gekomen is. En meer mannen zullen er dan worden opgeleid. Meer zullen er groeien in geloof en volwassen gelovigen worden. Meer levens zullen er worden veranderd door de kracht van het evangelie. En in dat alles mag Paulus een instrument zijn, zodat Christus verheerlijkt wordt. Paulus, hij spreekt over vruchtbaar werk. Daar horen we weer dat woordje vrucht. En we hebben dat woord eerder gehoord. In vers 9 tot en met 11 van hoofdstuk 1. Vervuld met vruchten van gerechtigheid. Daar had hij voor gebeden. En wat Paulus duidelijk maakt in vers 24 is dat het beter is voor de gemeente in Filippi dat Paulus in leven blijft. Het is noodzakelijker voor u, zegt Paulus. En weet je wat we hier nou opnieuw zien? Dat Paulus niet gericht is op zichzelf. Maar dat hij meer bezorgd is om het welzijn van de gemeente in Filippi. Om de gelovigen in Filippi. Hij vindt het belangrijker dat zijn meester wordt gediend. Hij stelt zichzelf ondergeschikt op. Zijn grotere verlangen is het geestelijk welzijn van de gemeente. Is dat ook jouw verlangen vanochtend? Wilt u en wil jij ook zo de gemeente dienen? Ja, het is beter om met Christus te zijn. Maar voor de gemeente in Filippi is het noodzakelijker dat ik bij jullie blijf. Paulus, hij stelt zich op ten dienste van de gemeente. Ten dienste aan Christus, wiens slaaf hij is. Zodat Christus wordt groot gemaakt, dat Christus wordt verheerlijkt. Ten tweede zien we dat Christus wordt verheerlijkt door een vordering en blijdschap. In de versen 25 tot en met 26. Paulus, hij zegt in vers 25, en dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven. Hoe kon Paulus dat nou zeggen? Ik vertrouw en weet. Hoe kon Paulus zo zeker zijn van zijn toekomst? In vers 22 had hij gezegd, maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Oftewel, vrucht van werk. Dat blijven leven van Paulus betekent vooruitgang, vordering en vreugde en blijdschap van het geloof van de Filippenzen. En weet je nog van dat gebed van Paulus, waar we een tijd geleden bij stil hebben gestaan, uit hoofdstuk 1 aan de brief van de Filippenzen in de versen 9 tot en met 11. Laten we dat gebed nog eens lezen. Want dat gebed is heel leerzaam. Ook voor ons als gemeente. En daar mogen we steeds weer aan herinnerd worden. Wat bad Paulus namelijk voor de Filippenzen? Lees maar mee, hoofdstuk 1 vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. In kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dat uw liefde nog steeds overvloedig mag worden. Er zal vordering zijn in de liefde, toenemen van de liefde, steeds meer en meer. Er zal vordering zijn in kennis, in fijngevoeligheid, in onderscheidingsvermogen. Er zal vordering zijn in vrucht dragen. Hij heeft ervoor gebeden, vers 11. Er zal vordering zijn in de verspreiding van het evangelie. Vordering, vooruitgang, geestelijke groei. Het betekent blijdschap van het geloof, zodat de verheerlijking door de Filippenzen van Christus overvloedig is. Meer en meer en meer. Dat Christus verheerlijkt wordt. Paulus, hij was ervan overtuigd dat zijn bediening aan de Filippenzen nog niet klaar was. En in vers 25 zegt hij, en dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven. Alhoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt het erop dat Paulus hier spreekt over zijn persoonlijke overtuiging, zijn persoonlijk vertrouwen, zonder dat hij helemaal zeker is. We lezen namelijk niet dat God tegen Paulus had gezegd dat hij niet zou sterven, totdat hij zijn werk voor de gemeente in Filippi had afgerond. Als God dat tegen Paulus had gezegd, dan was de keuze tussen leven of sterven voor Paulus geen onderwerp geweest om over te spreken. Kijk ook maar eens naar hoofdstuk 2, vers 17, waar hij zegt, maar al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, zie je ook uit dit vers blijkt zijn onzekerheid over de toekomst. Het gaat Paulus om de vordering en de blijdschap van het geloof van de Filippenzen. Kijk, als er geen vordering is, als er geen vooruitgang is, dan is er stilstand. En stilstand is achteruitgang. Stilstaan is geen optie voor Paulus, hoor. Hij had er immers voor gebeden dat er, we hebben het net gelezen, meer en meer liefde mocht zijn in kennis, in fijngevoeligheid, met onderscheidingsvermogen. Tot wanneer? Totdat Christus zal terugkomen, tot op de dag van Christus. Dat is zijn doel. Kijk, die vordering en die blijdschap van het geloof van de Filippenzen, dat is wat Paulus voor ogen had. Met het doel dat Christus verheerlijkt zou worden. Met het doel dat het roemen in Christus Jezus meer en meer wordt. Ja, overvloedig. Er komt geen eind aan. Zeggen wij in onze moeilijkheden en in ons lijden dat het alles mag zijn voor de vordering en de groei van het evangelie? Tot vordering en blijdschap van het geloof van ons persoonlijke leven en dat van het leven van onze broeders en zusters? Zie, het is niet maar een gemakkelijke belijdenis of zo. We kunnen dit niet licht opvatten, hoor, wat Paulus hier zegt. Het is niet maar even een gebed bidden of het spreken van goed klinkende woorden. Nee, je moet hier wel even doorheen gaan. Je moet dit even meemaken, even, om dit te kunnen zeggen. Je moet er helemaal bij betrokken zijn. Anders is het alleen maar lippentaal. Mooie, vrome woorden. Broeders en zusters, wat hebben we dan de Heilige Geest nodig? De Heilige Geest, hij zal ons ondersteunen. Hij zal ons onderwijzen hoe we moeten omgaan in tijden van lijden. En hoe meer we leren te zeggen met Paulus, het leven is voor mij Christus, hoe meer we vrij worden gezet van het jezelf maar belangrijk vinden en op de eerste plaats willen staan. Want dan willen we namelijk dienstbaar zijn voor anderen. Waarom? Nou, voor de vordering van het evangelie, zodat Christus verheerlijkt wordt. En het geestelijk welzijn van de ander vinden we dan belangrijker dan dat we onszelf vinden. Paulus, hij gaat nu de focus verleggen in de versen 27 tot en met 30. Van zijn persoonlijke situatie naar die van de gemeente in Filippi. Daar gaan we over nadenken bij ons laatste punt. Christus verheerlijkt in de derde plaats door een christelijke levenswandel. In de versen 27 tot en met 30. En we lezen daar die woorden die we al eerder hoorden vanochtend. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Dit betekent, leef alleen op een manier die in overeenstemming is met het evangelie. Paulus zegt hier, Laat je leven, je gedrag, je acties, je houding in overeenstemming zijn, in harmonie zijn met het goede nieuws, met het evangelie. Filippenzen, leef het leven dat hoort bij het koninkrijk van God. Ze hadden Jezus Christus erkend als hun Heer van hun leven. En nu mogen ze dat in de praktijk gaan brengen. Ze hebben het woord gehoord. Ze hebben het ontvangen. En nu mogen ze eruit gaan leven. Hoe zit dat bij jou? Brengen wij een leven in de praktijk dat in overeenstemming is met het evangelie? Een leven dat de Heer Jezus Christus geen verdriet doet? Een leven dat zijn gemeente geen verdriet doet? Een leven dat andere gelovigen en ongelovigen geen kwaad berokkent? Zijn wij een voorbeeld? Verspreiden wij de geur van Christus? Zijn wij trouw aan Christus? Thomas Boston, die leefde in Schotland in de 18e eeuw, maakte eens een resolutie. En hij schreef deze woorden. Hij zei: ik ga nergens heen en heb geen contact met mensen zonder de geur van Christus te verspreiden. Zien wij Christus in elkaars leven? Dienen wij zoals Christus diende? Weet je, je eigen ik staat dan niet meer centraal. Het is namelijk zaliger te geven dan te ontvangen. Je ontwikkelt een hart dat lief heeft, dat anderen lief heeft. En je hebt een nederig hart. Waarom? Christus was nederig. Zie je al iets daarvan in je leven? Dan is het leven Christus en het sterven winst. Herken je het? Heb jij zo'n hart? Zo'n hart dat lief heeft, dat nederig is, dat dient, waarin het niet meer om jezelf draait? Nou, als dat niet zo is, dan ben je vanochtend in levensgevaar. Want dan ben je waarschijnlijk nog buiten Christus. En dan ben je niet bereid om te sterven. Niet bereid voor het ontmoeten van God en het oordeel, voor de eeuwigheid. En daarom moet je wederom geboren worden. We hebben het 2 weken geleden gehoord. Brengen wij in de praktijk wat we belijden? Kijk, dat is zo belangrijk voor de wereld om ons heen. Zijn we oprecht en zijn we eerlijk als navolgers van Christus? Hoe vaak heb jij mensen horen zeggen: oh, die christenen die zijn zo hypocriet. Op zondag gaan ze naar de kerk, maar door de week leven ze precies zoals de wereld doet. Paulus roept ons vanochtend op: wandel het evangelie waardig. Wandelen. Kijk, aan de ene kant zijn de Filippenzen burgers van Filippi. En aan de andere kant zijn ze burgers van het koninkrijk der hemelen. Ze moeten leven op een manier dat het woord van God waardig is. Paulus geeft hier een opdracht hoor. Het is niet maar een optie of zo. Zo van nou, hier zou je aan kunnen denken, dit zou je kunnen doen. Nee, het is een opdracht van God zelf. Wandel het evangelie van Christus waardig. En dat geldt niet alleen voor de Filippenzen, maar het geldt ook voor ons. We moeten altijd leven in overeenstemming met het woord van God. Of mensen ons nu zien of niet. Of mensen ons nu zien thuis of op vakantie. Het maakt geen verschil. De vraag is: op welke bron ben je aangesloten? Is dat Christus? Of is dat een andere bron? Vul het zelf maar in. En als het Christus is, nou dan blijkt dat uit alles. Zijn wij ambassadeurs van de koning met een hoofdletter en leven we zo. Bedenk wel dat Paulus had te maken met tegenstand toen hij voor het eerst in Filippi kwam. Was geen gespreid bedje daar hoor. Handelingen 16 vertelt ons over die jonge vrouw die een waarzeggende geest had. En die haar meesters veel inkomsten met waarzeggen gaf. En toen Paulus haar had bevrijd van die geest, waren er geen inkomsten meer. En als het om geld gaat, gaan mensen lelijk doen. En Paulus en Silas, wat gebeurde er? Ze eindigden in de gevangenis, nadat ze waren afgeranseld met een paar stokslagen. Nou, niet een paar, het zullen er veel geweest zijn. Paulus, hij had te maken met strijd in Filippi. En ook de gelovigen in Filippi zullen diezelfde ervaring op gaan doen en opdoen. Er waren er daar namelijk in Filippi die tegenstanders genoemd worden, zegt vers 28. Maar Paulus, hij bemoedigt de gemeente in Filippi met deze woorden. Dat ze eensgezind moeten zijn. Samen strijden, samen lijden. Vast te staan in één geest, zegt hij. Dat ziet op eenheid. Vaststaan in één geest en met één bedoeling. Je hele persoon is erbij betrokken. Geest en lichaam. En weet je, dit geldt ook voor ons vandaag de dag. Voor ieder gemeentelid afzonderlijk. Geen compromis sluiten met de wereld. Nee, sta vast, zegt Paulus, gefundeerd in Christus, vertrouwend op Christus, het liefhebben van Christus, het gehoorzamen van Christus. Wie is je banier? En aan een banier kun je denken aan een vlag. Wie is je banier? Dat is een uitdrukking van het leger. Voor Mozes was dat duidelijk hoor. Toen het volk Israël moest gaan vechten tegen de Amalekieten. Toen de armen van Mozes omhoog gehouden moesten worden door Aaron en Hur, omdat het zo zwaar was. Zoals beschreven staat in Exodus 17. Daar staat er dat Mozes een altaar bouwde, nadat die overwinning was behaald. En weet je hoe hij dit altaar noemde? De Heere is onze banier. Dat is de God die trouw is aan zijn verbond. Er ging strijd aan vooraf, ja. Maar de overwinning was zeker. En hier, bij Paulus, gaat het ook om strijd. Maar niet alleen. Samen. Samen strijden. Eensgezind. Voor de waarheid van het evangelie. Schouder aan schouder. Als soldaten van Jezus Christus. Want de Heere is onze banier. Kijk, dat is de taal die we hier zien. Niet strijden tegen, maar strijden voor. Voor het evangelie. En die taal, die komen we ook tegen. In 1 Korinthe 16. Paulus is er vertrouwd mee. Hij zegt daar in 1 Korinthe 16 vers 13. Wees waakzaam. Sta vast in het geloof. Wees manmoedig. Wees sterk. Zie je, de Filippenzen, ze moesten zich geen vrees laten aanjagen door hun tegenstanders. Ja, die tegenstanders die konden wel het lichaam doden, maar niet de ziel. Broeders en zusters, vrienden, die tegenstanders en die tegenstand, die is onderdeel van ons leven. En dat kan zelfs zijn binnen de gemeente. Daarom moeten we eensgezind zijn. De Heer Jezus zegt in Johannes 16 vers 33 deze woorden. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Paulus, hij is nuchter hoor. En praktisch. En hij voorkomt dat we gaan zweven. Gaan denken dat we hier een hemel op aarde hebben. Niets geen zweven op de wind. Handelingen 14 vers 22. Dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dat is de realiteit. Niet angstig zijn, wees in geen ding bezorgd, hij bemoedigt. Want deze tegenstanders, deze valse leraren, die slechte arbeiders, zoals Paulus ze noemt, in hoofdstuk 3 vers 2, het zal hun ondergang worden. Het is een duidelijk teken van hun verderf. Waarom? Omdat het vijanden van het kruis van Christus zijn. Maar voor de trouwe gelovigen is het een duidelijk teken van zaligheid, staat er. En dat van God uit. Heb je het gezien? Van God uit. Sola gratia, alleen genade. Van God uit, niet van de mens. Onbevreesd zijn voor de tegenstanders. Het christelijk leven is niet alleen samen vaststaan, samen strijden, maar we hebben ook gelezen die realiteit van samen lijden. Kijk maar naar vers 29. Want aan u is het uit genade gegeven, in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Wat voor soort lijden gaat het hier om? Nou, het is in ieder geval geen lijden vanwege domme dingen die wij gedaan hebben. Geen lijden vanwege onze zonde, waarvan we de gevolgen moeten ondervinden. Het gaat hier ook niet om lijden vanwege onze gezondheid. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Want aan u is het uit genade gegeven voor hem te lijden. Het klinkt als een voorrecht, nietwaar? Een genadegift. Maar hoe kan lijden nou voorrecht zijn? Dat het geloven in Christus een voorrecht is, dat mag duidelijk zijn, toch? Het is een gift, alleen genade. Maar hoe kan lijden nou genade zijn? Nou, lijden is inderdaad in zichzelf geen voorrecht. Maar Paulus spreekt hier namens Christus. Dit lijden is verbonden aan en met Christus en met het evangelie. Zo'n lijden is een genadegift. Dat zegt Paulus. Luister maar eens naar wat hij gezegd wordt over de apostelen in Handelingen hoofdstuk 5 vers 41. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd. Waarom? Dat zij waardig geacht werden omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Het is een voorrecht. Omdat degene die lijdt om Christus wil meer begrijpt van het verlossende lijden van Christus. Voor hem of voor haar. Het is een voorrecht omdat het de zekerheid van verlossing geeft. Het is een voorrecht omdat door dit lijden ongelovigen tot Christus kunnen worden gebracht. Wanneer ze het leven van de gelovigen zien, zijn houding, zijn gedrag, te midden van het lijden. Hoe hij of zij reageert in zijn omstandigheden. Kijk, zo wordt Christus verheerlijkt. Vervolging, omwille van Christus, is een bewijs dat de gelovigen die het meemaken, hem toebehoren. Het mag hen zekerheid geven dat ze Christus toebehoren, dat ze van Christus zijn. Dit is een bemoediging voor hen die zo moeten lijden. Dat is een bemoediging voor de vervolgde kerk, voor de broeders en zusters die gevangen zijn, die lijden om hun geloof. Het is een teken van hun zaligheid. Kijk, voor ons hoeft het misschien niet direct te betekenen dat wij lichamelijk vervolgd worden. Maar het kan wel betekenen dat we bijvoorbeeld onze baan verliezen, omdat we voor onze principes blijven staan. En het kan zelfs betekenen dat onze geliefden niet met ons te maken willen hebben, omdat we de Heer Jezus Christus lief hebben en naar zijn evangelie en geboden willen leven. Omdat we wandelen het evangelie van Christus waardig. En wat een zegen is het dan, dat zelfs in zulke moeilijke omstandigheden je mag weten dat er broeders zijn en zusters zijn die er voor je zijn, omdat je tot het lichaam van Christus behoort. De gemeente, die oog hebben voor je nood, die oog hebben voor je gebrokenheid en tot een hand en een voet zijn. Samen, in één geest, eensgezind, strijden. Hebben wij zo oog voor elkaar? Paulus Hij is betrokken in deze strijd en dit lijden om Christus wil. Paulus spreekt en preekt, laat ik het nog maar eens zeggen, bevindelijk. Hij weet waar hij het over heeft, omdat hij in hetzelfde schuitje zit als de gelovigen in Filippi, aan wie hij deze brief schrijft. Maar ook aan u en aan jou en aan mij, als je lijdt om Christus wil. Vers 30. Omdat u dezelfde strijd hebt als u die bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Kijk, dan sta je op gemeenschappelijke voet met die grote apostel. De Filippenzen, ze hebben de strijd van Paulus gezien en ze hebben daarover gehoord door middel van deze brief. Ja, ze hebben de advertentiecampagne voor Paulus gehoord door die slavin met die waarzeggende geest. Deze mensen zijn dienstknechten van de God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Was me dat een advertentie? Ze hebben gezien toen Paulus naar de markt werd gesleurd. Ze hebben gezien dat Paulus met stokken werd geslagen. En waartoe diende dat? Tot de verheerlijking van Christus. En nu zegt Paulus tegen de Filippenzen dat je niet alleen bent. Bedenk dat je niet alleen bent, Filippenzen. Want ik, Paulus, ervaar hetzelfde. Ik ken die strijd. Die strijd die jullie ook kennen. Samen strijden. Samen lijden. Voor de zaak van Christus. Met het doel dat Christus verheerlijkt wordt door je levenswandel. Laat dit ook van ons gezegd worden vanochtend. Dat Christus wordt verheerlijkt door onze levenswandel. Dat Christus wordt verheerlijkt door de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug in de manier waarop we ons geloof uitdragen en waarop we ons gedragen te midden van deze wereld. En weet dit. Wanneer het lijden om Christus wil ons waard wordt geacht, dan zal ook de overwinning zeker zijn. Amen. Laten we als antwoord op de preek gaan zitten.